Mijn naam is Herman Geertsma. Ik kom uit Zwolle, dus praktisch om de hoek. In het dagelijks leven ben ik coach, dus ik spreek in kerken, ga voor in kerken. En ik begeleid mensen individueel die een stukje hun weg in het leven zoeken. En dat ook echt samen met Jezus willen doen. En in het verleden heb ik 5 jaar voor Compassion gewerkt als medewerker. En toen ik besloot dat het tijd was voor mij om verder te gaan, ja, toen moest ik ook zeggen van joh, ik kan wel een baan achter me laten, maar deze missie nooit. Als die je hart eenmaal geraakt heeft, dan blijft dat je hart raken. En het is dan ook een groot voorrecht dat ik nog regelmatig namens Compassion en in kerken ook iets over het werk van Compassion mag vertellen. Dat doe ik met liefde. Ik ben hier vandaag niet alleen. Erik is er ook. En voor Erik geldt eigenlijk hetzelfde. Ik geloof dat het zo rond 2015 was dat het werk van Compassion echt je hart raakte. En nou ja, hij zit hier nog steeds. Dus we zijn dankbaar dat we hier mogen zijn. Uiteraard ga ik het niet alleen over het werk van Compassion hebben. Ik mag iets delen uit het woord van God en dat is altijd groter en dat is altijd breder. En voor vandaag heb ik een verhaal uitgezocht waarvan ik geloof dat er iets van spanning in zit. En het is inmiddels mijn ervaring dat als er spanning in het verhaal zit, dat vaak de beste verhalen zijn om echt iets te ontdekken over wat Gods hart raakt. Ik geloof dat het een bekend verhaal is. Ik ga het gewoon lezen. En daarna ga ik samen met jullie eigenlijk op zoektocht naar wat vertelt dit nou over Gods hart. En als thema voor deze preek zou ik kunnen meegeven, een huis van gebed wordt altijd van heling. Het is een tekst uit Matteüs 21. Nou, je kan meelezen, misschien iets klein, maar ik lees het ook voor. 21 vanaf vers 12. Jezus ging de tempel binnen en joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en hij riep hun toe: er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hen toe en hij genas hen. De hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte, maar ze hoorden ook hoe de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David riepen. En ze waren hoogst verontwaardigd. Ze vroegen hem: hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde: ja, zeker. Hebt u dan nooit gelezen, door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich lof laten toezingen? En zo liet hij hen staan en hij ging de stad uit naar Betanië, waar hij de nacht doorbracht. Ik zei het al, ik geloof dat dit waarschijnlijk een bekend verhaal is. En ik geloof dat ik nu nog beter te verstaan ben. Ja, dit klinkt goed. Mooi. Ik geloof dat dit ergens een bekend verhaal is. En dan is het soms goed om even proberen een beetje afstand te nemen. En te kijken of we ons kunnen verplaatsen in de tijd van toen. Om het verhaal een beetje opnieuw tot leven te brengen. En een beetje te voelen wat hier echt gebeurt. Dus om voor jullie een klein beetje de context te schetsen. Vlak voor dit verhaal is Jezus feestelijk binnengehaald. Vlak voor het paasfeest. Jezus is onderweg om te lijden en te gaan sterven. We naderen eigenlijk het hoogtepunt van zijn werk hier op aarde. En hij is net feestelijk binnengehaald. Dat betekent dat er heel veel mensen in de stad zijn die hopen dat dit de man is die Israël gaat bevrijden. Maar er is meer. We lopen hier vandaag op een heel groot tempelplein. Het is niet meer de tempel van Salomo, maar het is de tempel die Herodes gebouwd heeft. Hij is nog niet helemaal af, maar hij is al 45 jaar bezig om hem te bouwen. Zo immens groot is dit complex. En het is vlak voor Pasen, zei ik al, dus dat is een van de drie grote pelgrimsfeesten van de Joden. En dat betekent dat Joden echt van heinde en ver hier naar het religieuze centrum zijn gekomen. Niet alleen alle Joden uit Israël, maar ook uit de hele diaspora komen Joden nu naar Jeruzalem toe. Dus je kan je voorstellen dat plein, het tempelplein, krioelt van de mensen. Mensen lopen schouder aan schouder. En opwekkingsweekend is er niks bij. En mensen ontmoeten elkaar, zien families weer, er is reuring. En midden op dat grote tempelplein waar mensen met elkaar in gesprek zijn en hebben over, heb je het gehoord van die Jezus en zou het nu gaan gebeuren? En die spanning, daartussen al die mensen, daar gaan ook nog allerlei offerdieren heen en weer. Je hoort het geloei van een koei, het geblaat van een schaap en dat gebeurt daar allemaal. En dan opeens, één stem, de keihard bovenuit. Hoi, wat is dit? Eruit! Jullie maken er een roofzool van. Dit moet een huis van gebed zijn. Jezus vraagt hier niet even vriendelijk, zou je wel willen weggaan? Jezus zet hier echt zijn agressie in. En kennelijk heeft hij zoveel overwicht, dat er niemand is ter plekke die bedenkt van, hey, dit kan niet, we moeten ingrijpen. Nee, mensen zijn, wow, die deinzen, je ziet ze terugdeinzen. En ze kijken naar wat Jezus doet. En de handelaren gaan weg. Wat is dit? Iets in mij kan het beeld van deze Jezus ook wel eens spannend vinden. Het is namelijk, ja, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar ik van Jezus altijd vooral dat beeld van die vriendelijke man, naar wie ik graag sta, wil ik graag een arm omheen zou slaan, of hij, nog beter, om mij. De bijna knuffelbare Jezus, die straks als hij naar het kruis gaat, geen enkel woord tegengeeft, maar het gewoon laat gebeuren. En zichzelf geeft voor mensen en leidt. En diezelfde Jezus zet hier zo zijn agressie in. En veegt even dat tempelplein schoon. En denkt, wat gebeurt hier? En als ik niet uitkijk en deze tekst gewoon een beetje plat bekijk, dan staat er gewoon letterlijk van, ja, nou ja, ze hebben er geen huis van gebed van gemaakt. En dan kun je daar maar zo een beeld aan overhalen van een God, wiens ego niet gestreeld is en daarom boos wordt. En misschien klinkt dat voor jou ver weg, maar dat is het godsbeeld waarmee ik vroeger ben opgegroeid. En soms raakt hij dan ergens aan en denk ik, hey, wacht even, dit wil ik dieper onderzoeken, hoe zit dit? En ook als je dat gevoel niet kent, dan is het goed om hier eens in te duiken, omdat hier zoveel meer te vinden is. Dit huis van gebed, of dit huis moet een huis van gebed zijn, staat er geschreven. Nou, dan ben ik benieuwd, waar verwijst Jezus dan naar? Nou, hij verwijst naar een tekst uit Jesaja 56, en die komt als het goed is ook op de beamer, voor de mensen die dat mee kunnen lezen. En daar staat allereerst in vers 1, de Heer zegt, handel rechtvaardig, handhaaf het recht. De redding die ik breng is nabij, en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. En dan volgen er een aantal versen waarin God eigenlijk schetst, jongens, jullie zijn het uitverkoren volk, maar uiteindelijk wil ik dat dit een plek wordt voor iedereen. En dan gaat hij verder in vers 6b. Ieder die de Sabbat in acht neemt, niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers worden op mijn altaar aanvaard. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Dus handel rechtvaardig. Handhaaf het recht. Houd je aan mijn geboden. En dan zal mijn huis een huis van gebed zijn voor alle volken. Hè? Handel het recht. Welk recht wordt hier dan niet gehandhaafd? Nou, als we de tekst nog even terughalen van die situatie daar in die tempel, dan viel mij één ding op. Ik weet niet welke dieren jullie daar allemaal verwachten op dat tempelplein, maar zo vlak voor Pasen denk ik vooral aan lammetjes. Hè, maar er gingen ook hele runderen gingen er rond. Van alles werd daar geofferd. Allerlei dieren waren daar. Maar de tekstschrijver zegt heel specifiek dat Jezus de tafels omgooide van de geldwisselaars en de duivenhandelaren. Duiven. Weet je voor wie het offer was van de duiven? Dat was het offer voor de armen. Als Compassion werken wij veel met arme mensen, dat zal je niks verbazen. We zijn een organisatie die zich inzetten voor de mensen die het niet weten, voor de allerarmsten in landen waar mensen echt extreme armoede kennen. En als één ding altijd naar voren komt in gesprek met mensen die leven in armoede, dan is het dit. Dan zeggen ze, weet je, Het ergste is niet dat we geen geld hebben voor eten, voor drinken of voor kleren. Het allerergste wat je overkomt als je echt arm bent, is dat je niks meer bent. Je wordt niet meer gezien. Mensen zien je gewoon niet meer. Mensen hechten geen waarde aan je. En je voelt elke dag, ik heb niks en ik ben niks. En met mij zal het nooit wat worden. En zo mocht het niet zijn binnen het volk van God. God had heel goed kunnen zeggen, ja, als je arm bent, dan kun je niet meedoen in de offerdienst aan mij. En laat ik heel coulant zijn, nou dan hoeft dat ook niet, hoef je gewoon niet te offeren, klaar. Maar God gaat nog verder dan dat. God had bedacht, als je nou arm bent en je hebt eigenlijk niks te besteden, dan kun je altijd nog een duif kopen. En dan mag jij met een duif meedoen. En jouw duif is voor mij net zoveel waard als die rund van een ander. God geeft armen altijd een plek. Maar die duif die was dus bedoeld voor de allerarmste om mee te kunnen doen. En als wij hier zien dat de handelaren het respect voor Gods huis al niet meer opbrengen, maar op de economisch belangrijkste plek zijn gaan zitten om handel te drijven met hun duif. He, hier kun je het best verkopen, hier komen de mensen samen, hier kun je van hier naar het offeraltaar lopen. Nou ja, weet je, dat is dé plek waar je wil zitten als je handel wil drijven en uit bent op geld. Die duif was in hun handen allang iets anders geworden. Die duif was een duif geworden die zoveel mogelijk moest opbrengen. En daarom werd hij voor diezelfde armen geen manier om mee te doen, maar een struikelblok. Of wat dacht je van die geldwisselaars? In die tijd moest iedereen zijn geld wisselen om mee te kunnen doen aan dit feest, om offerdieren te kunnen kopen. Maar de gemiddelde Jood in die tijd had geen telefoon in zijn zak om de wisselkoers te checken. Nee, hier in het centrum van de eredienst hadden deze geldwisselaars macht. Die konden de prijs opdrijven en het feit dat ze geen eerbied hebben voor Gods huis, maar helemaal in het centrum zijn gaan zitten, zo dicht mogelijk bij waar de offers plaatsvinden, om zo best mogelijk graantje eruit te slaan, geeft mij de indruk dat ze niet zuiver op de graad zijn. En eigenlijk, ja, Jezus ons hier zien, jongens, deze twee dingen gaan altijd hand in hand. Als we niet meer eerbied voor Gods huis, niet meer eerbied voor God op één zetten, gaan we ook elkaar tekort doen. En andersom. Ik ben niet een God met een groot ego die jij moet dienen omdat ik graag gediend wil worden. Jongens, ik ben de God die dit leven bedacht heeft. Die jullie niet in de steek heeft gelaten toen jullie het kapot gingen maken. Ik ben de God die weet hoe je dit leven goed leidt. Kom nou bij mij, dan laat ik zien hoe dit leven goed is voor jou. Maar niet alleen voor jou, ook voor die mensen met wie jij dit leven samenleeft. En dat allemaal komt hier samen in Jezus' hart. Als hij het uitschreeuwt. Dit kan niet tot hier en niet verder. En ik denk dat jij en ik het wel herkennen. Hè? Misschien gewoon op kleinere schaal in je eigen omgeving. Maar je ziet dat we in een land leven waarin mensen steeds meer afstand hebben genomen van Gods woord. En we ook zien dat dat niet altijd met zich meebrengt dat er beter naar mensen wordt omgekeken. Of op grotere schaal in de wereld. Als we kijken naar, er is nu een oorlog in Oekraïne. En in Afrika lijden de allerarmsten eronder dat er minder voedsel die kant op komt door die oorlog. Maar mensen, dat is niet omdat er te weinig voedsel in de wereld is. Of omdat er nu opeens hele schaarste is. Laat je niks wijs maken. Nee. Het is vooral nu er daar krapte op de markt ontstaat dat er hele grote partijen zijn die denken van mooi, dit is een kans om de prijs op te drijven, kunnen we nog meer verdienen. En de allerkwetsbaarste in Afrika, die lijden eronder. En niet een beetje. Een man, wiens verhaal ik deze ochtend met jullie wil delen, is Samuel. Ik heb een foto van Samuel op de beamer. En ik hoop dat je dan een gezonde, sterke jonge man ziet. Een man die gewoon van zich afkijkt met een blik. Ik kan dit leven aan. Want dat is namelijk de Samuel die ik ook ontmoet heb. Ik mocht hem ontmoeten hier in Nederland. Hij was op zoek bij het Compassion kantoor en daar heb ik met hem mogen praten. En dit was een zelfverzekerde jongeman van toen een jaar of 25. Het is alweer even geleden, dus hij zit nu ergens rond de 30. Maar Samuel was niet altijd zo geweest. Samuel is opgegroeid in Kenia, in een sloppenwijk. En de sloppenwijk van Samuel heb ik nooit gezien, maar ik ben wel eens in Oeganda geweest en dat is een soortgelijke situatie. En de eerste keer dat ik daar een sloppenwijk inliep, was dat een, ja, via een weggetje, ik denk ongeveer 3 stoelen breed zo, waarvan de rechter stoel dan eigenlijk meer een soort gul was, waarin gewoon een beetje water stroomde, een beetje drap lag. En vooral heel veel afval, menselijke uitwerpselen. De lucht was niet te harde. En als we dat weggetje insloegen en de bocht omkwamen, dan doemden er gewoon allemaal huisjes op. Met muurtjes van een paar centimeter dik misschien. Als ze van golfplaten waren, soms iets dikker, als ze van aarde waren opgetrokken. Maar huisjes echt van, soms 10, soms 15 vierkante meter, maar waar hele gezinnen woonden. 6, 7, 8 kinderen. En dat zijn huisjes waar de deur niet van op slot kan. Waar 's nachts, als wij al lang die sloppenwijk weer verlaten hebben, in de helft van de huisjes geweld plaatsvindt. En in de andere helft van de huisjes is het te horen, want isolatie kennen ze daar niet. Samuel is opgegroeid in zo'n sloppenwijk als kind van 1 van 12. Ze waren thuis met 3 jongens, 9 meiden en zijn moeder. Hij had wel een vader, maar die vader was er vrijwel nooit, want die had nog 3 gezinnen. En als vader er wel was, dan was hij er vaak 's nachts en dan moesten de kinderen naar buiten en had moeder een zware nacht. Samuel vertelde over hoe hij regelmatig in het regenseizoen met alle broertjes en zusjes tegen de muur van de hut moest staan 's nachts. Omdat het water gewoon door hun hut stroomde. En Samuel was uitgekozen door zijn moeder als degene tegen wie ze zeiden van, maar weet je wat, we gaan op jou gaan we onze hoop vestigen. Jij mag naar school. Zoals heel veel landen in Afrika is er gewoon centraal geregeld onderwijs. En in principe zou iedereen daar naartoe moeten kunnen. Alleen de praktijk is dat het geld kost om het schooluniform aan te schaffen, boeken aan te schaffen. Dat elk kind wat naar school gaat niet kan helpen om ook inkomen bij elkaar te sprokkelen door bijvoorbeeld plastic te verzamelen en in te leveren of wat dan ook. Dus niet elk kind gaat naar school. Samuel wel. En hij voelde elke dag de druk van een gezin wat hun hoop op zijn schouders had gevestigd. Zijn moeder moest rondkomen van ongeveer $1 per dag. Je kan je er niks bij voorstellen. En voor degene die denken van gelukkig kunnen ze daar met weinig geld veel meer doen. Voor een deel is dat een broodje aapvrouw. Heel veel dingen zijn in Afrika helemaal niet te kopen of helemaal niet voorradig die wij de normaalste zaak van de wereld vinden. Gewoon omdat wij kunnen regelen dat we het goedkoop krijgen en zij niet. Voedsel is daar over het algemeen zeker wat goedkoper dan hier. Maar $1 per dag, daar kun je echt vrijwel niks mee kopen. En Samuel ging regelmatig zonder eten naar bed, wetende dat het hele gezin eten uit de mond spaarde om hem naar school te laten gaan. En Samuel was boos op God. Hij leefde in een wereld waarin mensen God niet op 1 hadden staan. En elkaar niet zagen. En zijn moeder, die hield nog wel vast naar God, maar die zag hij elke dag bidden tot een God die maar niet ingreep. En Samuel was boos. Heel boos. Maar gelukkig is dit niet het hele verhaal. Net zoals ons verhaal nog niet af is. Want dit verhaal in de tempel gaat ook verder. Er gebeurt namelijk iets heel bijzonders. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar je zal hier in Heerde vast ergens een mooie markt hebben. En er zal van tijd tot tijd vast markt gehouden worden. Probeer je eens voor te stellen dat er iemand over die markt loopt die om wat voor reden dan ook er helemaal klaar mee is. Allemaal dingen begint om te gooien, mensen begint weg te sturen. En dat er dan blinden en verlamden zijn die daar ook rondlopen en denken van, hey, dat is een goed idee. Nou, dan ga ik daar maar heen, want dan kan die me misschien wel genezen. Huh? Dat is raar, toch? Dat is precies wat er in ons verhaal gebeurt. Het staat er gewoon, ja, bijna nonchalant achter elkaar. Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Toen kwamen in de tempel blinden en verlamden naar hem toe en hij genas hen. Mooi, hè? Weet je waarom? Het hele stuk wat ik net verteld heb over Gods hart wat hier zichtbaar werd voor het kwetsbare, dat wordt door hun herkend. Zij hebben meteen door dat hier niet alleen een autoriteit bezig is om een soort heilige plek te herstellen, maar dat hier een autoriteit bezig is die opkomt voor dat wat kwetsbaar is. En ze gaan naar hem toe en ze vinden heling. Want een huis van gebed, een huis wat echt gericht is op God, zal altijd een plek van heling worden. Daar ben ik heilig van overtuigd. En een van de mensen die me daarvan heeft kunnen overtuigen, is Samuel. Hij vertelde hoe hij, toen hij een jaar of 7 was, op school zat en de medewerkers van een compassion project langskwamen. En op de een of andere manier waren die de hele dag een beetje aan het smoezen en aan het kijken en hij wist het niet zo heel goed. Maar ergens halverwege de dag kwamen ze naar hem toe. En zeiden ze, Samuel, we willen graag met je moeder praten. Want we hebben het idee dat het bij jullie thuis echt wel heftig is. Iedereen heeft hier lastig, maar bij jullie thuis is het echt heftig. En wij willen een stukje helpen. En die dag werd zijn moeder verteld dat Samuel opgenomen zou worden in een compassion project. En hij kan het met zo'n big smile vertellen hoe hij zijn moeder zag. Dansen, God loven. Alleen maar lachen de hele dag. Alleen maar vrolijkheid. Samuel mocht naar een compassion project. En daar ga ik even geen romantisch verhaal van maken van en toen was alles over. Nee, echt niet. Maar wat het wel betekende voor Samuel, is dat hij bij de plaatselijke kerk, want dat is een compassion project altijd. Compassion ondersteunt plaatselijke kerken om uit te strekken naar de armsten. Naar de plaatselijke kerk mocht en daar een beetje extra voedsel kreeg. Dus er viel thuis een stukje weg van, oké, we moeten Samuel ook voeden. Hij kreeg daar ook huiswerkbegeleiding. Dat was praktisch, want zijn moeder was analfabeet. En als hij over algebra zou beginnen, dan zou ze denken dat het een liedje was. Dus hij kreeg daar de ondersteuning die hij nodig had. Eén ding wat hem ook heel erg is bijgebleven, hij zegt, Herman, ik kreeg een nummer. En wij zouden denken, niemand wil een nummer zijn. Maar dat nummer, dat leerde hij uit zijn hoofd, want het was van levensbelang. Het was zijn sponsornummer. En dat betekende dat altijd, als hij medisch iets had, hij voelde zich niet goed of wat dan ook, en ook als hij niet in de buurt van het project was, dan kon hij een ziekenhuis binnenlopen en gewoon dat nummer noemen en dan werd hij geholpen. En daarbovenop, want het was een kerk, kreeg hij vooral de hoopvolle boodschap mee van Jezus Christus. Van een God die zegt van, joh, maar ik zie jou wel in jouw ellende. En al die mensen hier zijn het misschien vergeten, maar mijn hart voor mensen is er nog steeds. En ik ga jou een hoopvolle toekomst geven. Samuel, als jij volhoudt, blijf vertrouwen op mij, dan gaan er dingen veranderen. Echt waar. En ik zei al even, dat is geen romantisch verhaal. Ik vind het belangrijk om dat te benadrukken. Soms kunnen wij hier denken, en dat heb ik zelf ook wel eens gedacht, van ja, het is heel gaaf, hè. Ik vond het ook wel eens een hele stap toen ik voor mijn eerst een kindje ging sponsoren, vond ik een heel bedrag. Maar dan had ik ook het romantische beeld van, dan geef ik een beetje geld en dan worden daar al zijn problemen opgelost. Nee, het verschil is dat hier een jongen was die geen hoop had. Die alleen maar druk kende, alleen maar last. Die alleen maar gevaar kende. Die nooit verder kon kijken dan één dag. Maar die nu de kans kreeg om zich vast te klampen aan hoop en het gevecht met de armoede aan te gaan. En dat was echt nog wel een gevecht. Deze Samuel heeft heftige dingen meegemaakt. Zijn zussen, hij had 9 zussen, die werden veelal rond hun 15e, 16e uitgehuwelijkd. Kun je niks meer voorstellen? Maar snap even dat het voor deze moeder gewoon monden minder waren om te voeden. En dat het
praktisch gezien gewoon heel slim was om je kinderen op tijd uit te huwelijken. Maar Samuel die had een goede band met een van zijn zussen. Nou, sorry, als ik dit ga vertellen, dan raakte het me gewoon weer. Er was één zus waar hij een hele goede band mee had. En die is op zijn 16e, haar 16e, is ze uitgehuwelijkd. Maar op een dag komt er een jongen hun huis binnen rennen. Je moet meekomen, want je zus ligt hier. En hij heeft zijn eigen zus doodgevonden in de goot in de Sloppenwijk. Omdat die man er gewoon klaar mee was. En dat was de zus die altijd tegen hem gezegd had, jij moet volhouden, Samuel, jij kan dit, het gaat echt goed komen. En hij heeft echt wel op punten gestaan dat hij dacht van, hey, maar waarom? Waar gaat dit heen? Moet ik ook niet gewoon de hoop opgeven? Dat is eigenlijk wat kinderen in Sloppenwijken altijd te horen krijgen. Er is voor jou geen hoop. En als de hoop start, dan worden ze aangevochten. Maar Samuel heeft wel hoop volgehouden. Hij heeft echt ervaren dat die kerk waar hij heen mocht, een huis van gebed, een huis van heling werd. En dat werkte zelfs door. Want ik geloof dat deze verhalen ons overgedragen zijn, niet alleen om ons te laten zien hoe groot Gods hart is voor jou en mij als we kwetsbaar zijn, want dat is het. Maar ook omdat God wil laten zien van ja, maar en zo wil ik ook jouw hart in beweging zetten. En zo werd ook Samuels hart in beweging gezet. Samuel was een pientere kerel en hij heeft dankzij het project een studie afgerond. En nou is het in Afrika zo, ik vind dat altijd wel een beetje, ja, toch ook een soort van grappig. In Afrika vestigen heel veel gezinnen hun hoop op één kind. Maar als hij het dan zo ver schopt dat hij een opleiding kan doen, dan zijn er altijd banen of opleidingen of richtingen waar je uit moet kiezen. En dan heb je er ongeveer 3. Ze kiezen of voor accountant, of voor dokter, of voor advocaat. Of accountant, of dokter, of advocaat. Omdat dat op de een of andere manier in hun beeld, dat zijn beroepen met aanzien en beroepen waarmee je veel geld kunt verdienen. En zo ging ook Samuel een beroep voor accountant kiezen en een opleiding. En hij komt zijn eerste dag op school en hij ziet een college zoals deze, zit hij bomvol studenten. En hij denkt, ja maar hoeveel accountants heeft dit land nodig? En als enige bedacht hij om binnen een maand zich uit te schrijven voor zijn studie en een andere studie te kiezen. Je kon er ook een studie Chinees doen. En daar zat hij uiteindelijk met nog 3 andere studenten in een collegezaal, met z'n 4. En we kunnen er van alles van vinden, maar China heeft op dit moment steeds meer impact in Afrika. En omdat hij zo slim was om Chinees te leren, een taal die heel veel Afrikanen niet spreken, kon hij connecties leggen. En hij begon een soort tussenpersoon te worden voor allerlei bedrijven in Afrika. Ging uiteindelijk als vertegenwoordiger ging die een soort verfmengmachines op de markt brengen in heel Afrika. Dus dat oversteeg Kenia. En hij ging echt goed geld verdienen. Slimme jongen. En weet je wat hij toen bedacht? Dan ga ik aan de rand van die Sloppenwijk, waar ik ben opgegroeid, ga ik een naaiatelier beginnen. Dan mogen moeders kinderen op een project hebben zitten, die mogen daar komen werken en die krijgen van mij gewoon een eerlijk loon. En weet je wat die moeders toen zeiden? Ah, dat vinden we gaaf, Samuel. Maar zou het dan ook kunnen dat we elke dag een half uur onbetaald werken en dat we van dat geld wat overblijft dan ook kinderen gaan sponsoren? En zo is dit echt een verhaal geworden van zegen op zegen op zegen. Van een oud sponsorkind die nu zelf kinderen sponsort in de Sloppenwijk. En dat, mensen, dat is echt wat God kan doen. Dat is niet iets wat mijn euro kan doen of wat jouw euro kan doen. Dat is echt iets wat God kan doen, omdat het verschil is tussen een opleiding krijgen of een aangeraakt hart. Maar een huis van gebed, mensen, wordt altijd een huis van heling. En eigenlijk wil ik daar graag mijn preek mee afsluiten. Dat ik jullie dat wil meegeven. Dat die God, zijn hart, gaat allereerst uit naar gewoon naar jou persoonlijk. Ik weet helemaal niet hoe je hier zit. Ik weet helemaal niet of jij het wel eens ervaart dat je in deze wereld niet altijd gezien wordt. Of dat je kwetsbaarheden op je hart hebt. Allereerst mag je weten dat er een God is die, wat je situatie ook is, jou nooit vergeet. En ja, dan vindt hij het ook heel gaaf om jou mee te nemen in een beweging waar we elkaars hart ook laten raken voor het onrecht in deze wereld. En we leren voor elkaar op te komen. En dat is mijn gebed. Liefdevolle, trouwe, grote God, Vader. Heer, wat is het gaaf dat u grote, heilige God, die overal bovenuit gaat, dat u zichzelf vader en papa laat noemen. Zeg, noem mij maar papa, zo intiem wil ik zijn. Dat u in Jezus Christus, Heer, uw hart liet zien en liet zien wat uw hart raakte. Dat u ons hart heeft willen veroveren, Heer, zodat u uw geest kan uitstorten. Heer, en dat die geest, Heer, dat die ons mag aanraken op een manier dat we zelf heling ervaren. Dat de banden gebroken mogen worden in ons eigen leven. Heer, maar dat dat levende water als het ware in ons ontspringt en door ons heen gaat stromen, omdat uw werk daar niet ophoudt. En het uw verlangen is, Heer, dat onze bewogen harten ook weer uitstrekt naar anderen. En Heer, zo vraag ik uw zegen over deze gemeente hier, maar ook over iedereen die hier individueel zit, Heer. Heer, als er nog iets is in hun leven, waarin ze een band ervaren, of waarin ze soms teleurgesteld zijn in hoe mensen naar hun omkijken, of waarin ze gewoon gebrek ervaren, Heer, wilt u ze bovenal laten voelen, proeven en ervaren hoe groot uw hart voor hen is. En Heer, ik wil u ook danken. Ik wil u danken voor alle mooie dingen die al door deze gemeente gebeuren. Heer, vanochtend mocht ik er al een paar horen. En ik zag iemand met kaarten in de weer die uit Vietnam komen, van de opbrengst dan weer teruggaat. Heer, er zijn zoveel wegen om iets te geven aan een ander, iets te doen voor een ander. En dat is wat u in ons bewerkt. Heer, wilt u geven dat als we op zo'n manier uitstrekken, Heer, dat we dan ook af en toe mogen genieten van een stukje oogst. Dat we mooie verhalen mogen horen van wat het teweeg mag brengen. Dat we mogen zien hoe u daar doorheen werkt en hoe uw hart daar aanraakt, want dat is uiteindelijk uw werk, Heer. Heer, wilt u deze gemeente vullen met meer van u? Wilt u met uw geest waaien door dit gebouw? Heer, dat is mijn verlangen in Jezus' naam. Amen.